Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Mijn naam is Bas Blok, host van deze aflevering. En naast mij zit Dirk-Jan Mons, co-host.
Hallo.
En in deze aflevering spreken wij met Helene de Wit, internist-endocrinoloog.
Hallo.
En Isabel van Heuvel-Oelman, huisarts.
Goedemiddag.
En we gaan het hebben over communicatie tussen de eerste en de tweede lijn. Nou, Helene en Isabel, om te beginnen een vraag ter inspiratie. Hebben jullie een tip voor een boek, film of serie voor onze luisteraars?
Ik heb wel een tip voor een boek. Ik heb de meest recente vakantie heb ik het boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld van Tim Sjongers gelezen. En ik vond het echt een eye-opener. Als je denkt van nou, ik weet wel een beetje wat armoede is, dat weet je eigenlijk helemaal niet. En ik kan echt iedereen aanraden om dat te lezen.
Dat is van De Correspondent geloof ik ook, toch? Knuit.
Ja. Ja.
En Isabel, heb jij nog een suggestie?
Ja, helemaal geheel in het thema van vandaag. Van Iris Posthouwer, iets met grenzen stellen. En die is echt heel leuk. Het is op een, het maakt, eigenlijk geeft het je heel veel komische handvatten of om daarin je eigen grenzen te bewaken.
Nou. Leuk, dank. Maar goed, we gaan het vandaag gaan we het met jullie hebben over een belangrijk onderwerp. Namelijk effectieve communicatie en samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. En in dit geval dus de huisarts en de interne geneeskunde. En aanleiding hiervoor is ook deels een beetje dat jij, Helene, de afgelopen jaar de Veranderring hebt gewonnen. Een prijs van het huisartsencomité Help de huisarts vooruit, onder andere van Isabel. Om te beginnen, wat is de Veranderring?
Ja, de Veranderring is een initiatief inderdaad van Help de huisarts vooruit. Omdat we tegen een aantal zaken aanliepen. En toen was Helene zo ontzettend opmerkzaam om dat te zien. We wilden op een gegeven moment, ja, ik denk toch wel dat jouw actie de aanleiding is dat hij überhaupt in het leven is geroepen.
Oh, wat leuk.
Dus alle kudo's voor Helene daarin. Maar zij riep op LinkedIn, zei ze, jongens, laat me nou eens weten, waar lopen jullie tegenaan met elkaar en wat zou jullie werkplezier kunnen verhogen en de lasten een klein beetje kunnen verminderen? Dat was toen eigenlijk zo'n inspiratiebron, want iedereen reageerde daarop. En vertelde gelijk waar ze tegenaan liepen. En dat heeft toen een enorme lange nasleep gehad met allemaal mooie ontwikkelingen die daaruit zijn voortgevloeid. Helene is mee gaan denken over de website verwijsafspraken.nl. En we hebben toen samen een artikel geschreven. Dus dat heeft echt wel heel veel leuke dingen teweeg gebracht. En vervolgens dachten we, ja, hoe kunnen we dit stimuleren? Hè? Hoe kunnen we hier meer van maken? We willen meer van dit. En toen is de Veranderring in het leven geroepen. Een ring staat eigenlijk symbool voor de hoepels waar we elkaar soms doorheen laten springen. Maar het is ook iets zonder begin of eind, een continuum waarvan we hopen dat het iedereen kan inspireren om het elkaar vast te pakken en zo op die manier samen zorg te leveren.
Want er is natuurlijk ook al best wel veel over geschreven in de media. Maar kan je nog eens kort uitleggen van wat is nou hetgene waar de huisarts tegenwoordig zo tegenaan loopt? Wat speelt er nou zo waar dit soort initiatieven en deze verandering nodig is?
Het lastige aan ons vak is dat het een generalistisch vak is. En daardoor lijkt het alsof alles erin zou kunnen horen. Maar dat is echt niet zo. En dat is best lastig uit te leggen op het moment dat er heel veel krapte is in de zorg. In principe alles wat je uit een tas kan doen. En alles waar je geen specialistische kennis voor nodig hebt, dat kan echt helemaal prima bij de huisarts. Of alles waar de huisarts zelf eens eentje regie over kan houden. Maar op het moment dat het niet zo is, dan wordt het wel, dan ga je eigenlijk ook een beetje buiten je invloedssfeer werken. En dan wordt het ook rommelig vaak en soms ook wat onveilig. En huisartsen lopen daar wel tegenaan dat soms de zorg door de krapte wat afgebroken is. De schakels van de keten haken daardoor niet zo lekker meer in elkaar. En dan dreigen mensen tussen wal en schip te vallen. En dan krijg je een beetje een stukje wat ik wel eens noem brandjeblusgeneeskunde. Dat iedereen de gaten dicht probeert te lopen. Maar dat ziet er nooit heel fraai uit. Dus daar lopen we wel met elkaar dan tegenaan.
Ja, kunnen jullie wat concrete voorbeelden noemen van dingen waarin je merkt van daardoor komt door krapte haken die schakels niet meer goed in elkaar? Wat zijn nou een beetje concrete voorbeelden waarvan je zegt, daar zien we dat dus bijvoorbeeld in gebeuren?
Nee, ik denk altijd, we werken in een keten en de keten is zo zwak als de zwakste schakel. Nou, zou je mij niet horen zeggen dat de eerste lijn de zwakste schakel is, maar ik denk dat we allemaal weten dat die het heel erg zwaar hebben. En wat ik zelf wel eens merk is dat we best wel in een bubbel zitten. We zitten in onze internistische bubbel, we hebben de internistische kennis. En wat ik nog wel eens zie, ook bij overdracht, en dat is ook wat ik terughoorde naar aanleiding van die uitvraag die ik deed, van ja, dan wordt er heel erg vanuit die bubbel, dus met die specialistische kennis, die kennis zodanig weer overgedragen, wat eigenlijk dan niet kan. Dus als voorbeeld inderdaad bijvoorbeeld een MGUS en de huisarts wil jij even in de gaten houden of het niet een kaler wordt. Nou, dat is nogal wat. En ik vind als endocrinoloog dat al heel erg lastig. Dus laat staan dat je dat aan een huisarts kan vragen. En ik denk dat het heel erg goed is dat we daar echt ons bewust van zijn.
Ook al een mooi voorbeeld, want ik vond ook de opmerking van Hans Westgeest daaronder wel schitterend. Van, ja, je moet je afvragen überhaupt als je iets overdraagt. Eén, is het belangrijk genoeg om dit überhaupt te doen? Moeten we deze zorg nog willen voortzetten alsmaar ongebreideld jaar in jaar uit? En twee, als we het overdragen, is er dan nog iets wat ik eigenlijk zelf had moeten afhechten? En drie, ook als ik dan toch overdraag, zal ik dan niet gewoon even bellen? Dus dat zijn een beetje, denk ik, de opties daarin.
Ja, en wat maakt de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn nou, ja, dat moeilijk dat dit soort dingen dan toch
dat het nodig is.
Ja. Ja. Ja.
Ik denk met name dat we nu zien dat door de hele keten de druk heel erg oploopt. En wat natuurlijk logisch is, dat als jij het heel erg druk zit en je zit al tot hier, dat je dan heel makkelijk denkt van, nou, ik gooi het even over de schutting of dit niet ook nog erbij. En ik denk dat het belangrijk is wat Isabel ook een beetje zegt. Huisartsen zijn generalisten, maar huisartsen, daar begint en eindigt de zorg altijd. Dus wij kunnen als internisten heel makkelijk zeggen van, nou, nu is het klaar. Dat kan een huisarts niet. En ik denk dat met name die oplopende druk, dat we daar steeds meer last van hebben. En wij worden natuurlijk ook verplicht. En ik denk dat het goed is dat wij veel zorg weer terug doen naar de eerste lijn. Maar ik denk wel dat je altijd heel erg bewust van moet zijn. Van zorg ervoor dat je daar goede afspraken over hebt. Dat het ook tweerichting verkeer is. Dus niet wij dragen over en zoek het lekker uit. Maar dat je daar echt met elkaar over in gesprek bent. En dat je dat contact goed houdt. Want we hebben allemaal last van die hoge druk. En de grootste uitdaging is denk ik dat we de zorg toegankelijk houden, goed houden, maar ook dat we het leuk houden voor elkaar.
Ja, want we zijn, nou, er luisteren heel wat internisten. Zijn er bepaalde onderwerpen binnen de interne geneeskunde waar we vaker die fout in gaan, dat we het terug over de schutting gooien naar de eerste lijn, waar we van kunnen leren dat we dat niet moeten doen of waarvan we even beter kunnen bellen?
Ja, meestal denk ik meer in de positieve voorbeelden dan in de negatieve. Nou ja, het is soms nog wel eens zo dat er nog net een stukje zorg niet helemaal netjes is afgehecht. Ik denk dat daar het moeilijkste in zit, dat mensen zich niet realiseren dat wij zo'n 300 brieven per dag krijgen.
Ja.
En dat ze niet overal uit die brieven de opdrachtjes gaan zitten uitvissen. Dat is echt handwerk voor ons. En dat is best ingewikkeld. Dus het is veel fijner als iemand zegt, ja, goh, diegene had een elektrolytstoornis op de afdeling. Als de internist dan zegt, ik zou willen dat dat in de thuissituatie nog één keer gecheckt werd, als die aanvrager zelf even in wordt gezet. En niet dat erin staat, van, ja, ik zou willen dat je nog één keer het kalium checkt en bel dan ook even de uitslag door. Ja, dan wordt het al helemaal ingewikkeld. Dus dat soort boodschappen heel graag niet. En eigenlijk het liefst ook zelfs als je denkt, het is nog niet, de zorg vanaf hier is vanaf eigenlijk nog niet helemaal af. Dat je erover nadenkt, wat is er nodig om het nu wel helemaal af te maken, zodat het daarna helemaal netjes weer naar de huisarts kan.
Hey, en andersom, we hebben het nu heel erg gehad over van de zorg die vanuit het ziekenhuis weer richting de huisarts gaat. Zijn er nou de andere kant op als de zorg vanuit de huisarts richting het ziekenhuis gaat? Zijn daar nog knelpunten die we vaak tegenkomen en waar we dat beter kunnen doen met z'n allen?
Ik denk dat wij vice versa dat over de schutting gooien ook wel eens merken. Met name bij verwijzingen. Dat je af en toe denkt van, joh, dit is eigenlijk niet zo'n goede verwijzing. Of dat ook, ik vind dat wat Isabel dat noemt, ronde zorg heel mooi. Dus als jij ook in de eerste lijn iemand hebt met buikpijn, ja, dan vind ik het logisch dat je iets van diagnostiek doet. Dat je een richting opdenkt en dan verwijst. En niet, komt gelukkig niet heel vaak voor, maar inderdaad buikpijn en dat is de verwijzing. En verder nul diagnostiek gedaan.
Ja,
ik denk dat het met name in de verwijzingen dan zit.
Ik herken dat ook hoor. Bij deze vraag springen mij ook gelijk twee dingen in het hoofd. Eén,
Een verwijsbrief is geen vergoedbrief. Het is in principe is het een medische overdracht met een vraagstelling, een indicatie en wat je hebt met een verzoek aan de ander van wat je hoopt dat die ander voor die patiënt kan betekenen. Dus ja, van die lege verwijzingen waar eigenlijk nog niet zoveel in de huisartssituatie is gebeurd. Ik denk dat dat echt, dat lijkt mij als internist helemaal niet prettig om te ontvangen.
Nee. Ja. En ik denk dat het stukje bereikbaarheid, ik denk dat dat twee kanten op werkt. Maar dat vond ik ook wel leuk. Dat hoorde ik namelijk ook bij die oproep heel erg terug. Sommige praktijken hebben heel mooi een overleglijn. En sommige hebben dat niet. En sommige ketens, dan kan je helemaal lang in de wacht staan. En dat is natuurlijk voor alle partijen niet fijn. Dus het doet me niet fijn als je als huisarts een collega probeert te bereiken. Maar ook niet als je andersom weer wil bellen.
Ja, die geldt echt over en weer inderdaad. In sommige regio's zijn er echt super mooie afspraken voor. Ja, overleglijn kan je gelijk de 4 of de 9 toetsen. Het wisselt een beetje per regio. Maar wel fijn ook als er dan volgens iemand achter, zeg maar een poppetje achter die in de lijn zit. Dan nog zit je wel eens eindeloos, heb ik van mijn collega's begrepen, in de wacht. Ja. Ja.
Hey, en ik hoorde nu al beide kanten de grip de brief. Ja, wat is nou, je zegt terecht van wij krijgen bij de huisartspraktijk zoveel brieven en het is gewoon niet te doen voor ons om al die daar alles uit te vissen. Vanuit de huisarts geredeneerd, wat is voor jullie nou het prettigst van hoe die brief opgebouwd is en wat er wel en niet aan opdrachten of aanwijzingen of dergelijke in staat?
Ja, ik word altijd heel blij van als je gewoon begint met dit is er aan de hand en dit was onze conclusie en dan daaronder wat er vervolgens mee gaat gebeuren. Wat er nog op de rol staat. Het is sowieso wel echt heel fijn om op de hoogte te worden gehouden van je patiënt. Dus ik wil ook niet de brieven nu gaan zitten ontmoedigen hoor. Dat is echt alleen maar heel prettig. Maar ja, ik ben wel een beetje van de leer dat ik het liefst geen opdrachten via zo'n brief ontvang. Omdat ik het gewoon heel onpraktisch vind en ook een beetje zenuwachtiger van word. Dan denk ik bij de 5e brief of de 60e brief die ik op een dag verwerf van oh nee, ik hoop dat ik er niet ergens iets eentje in heb gemist of zo. En, ik weet dat toen ik net huisarts was, dat me dat in ieder geval echt die gedachte me heel zenuwachtig kon maken. En dat ik nu inmiddels ook wel vaak denk, als ik zo'n opdracht heb gemist, dan ja, zet het ook gewoon in godsnaam niet in de brief. Maar dat is wel, dat is denk ik één dingetje die ik in ieder geval collega's graag zou willen meegeven. Ja.
Dus bij opdrachten bellen?
Ja, of inderdaad.
Of zo min mogelijk opdrachten.
Ja. Realiseer je, wil ik dit überhaupt vragen? Is het nodig? Of zitten we dan eigenlijk zorgen alsmaar door te verlengen? Terwijl het misschien wel helemaal niet nodig is als ik het zelf niet nodig vind. En ten tweede, als er dan iets is, is dat niet iets wat nog bij mij hoorde? En als er echt iets is wat en niet meer bij mij hoort, maar wel nodig is, bel dan even. Want dan heb ik er toch wel heel graag contact over. Meestal zijn dat ook echt de meest waardevolle contacten trouwens. Voor patiënten die hartstikke ziek zijn en weer terug naar huis komen. Dat zijn echt ongelooflijk waardevolle momenten om elkaar heel even aan de lijn te hebben met hey, de patiënt komt weer terug, wat heb je nodig? En we gaan dit en dat regelen in ieder geval, dat je dat alvast weet. Ja, dat zijn echt wel voorbeelden waar ik heel vrolijk van word.
En los van bellen, zijn er nog andere dingen waarvan jullie zeggen dat zijn de manieren waarop we die lijnen toch kort kunnen houden met elkaar?
Ik denk zelf dat het ook heel erg kan helpen. Dat probeer ik zelf wat echt de patiënt in te schakelen. Dus ik ben heel benieuwd, Isabel, hoe jij dat vindt. Maar ik zet dan wel heel vaak van, goh, bij overdragen van de zorg. Hè, hebben we verzocht om de diabeteszorg over te nemen. Ik probeer er altijd in te zetten van, nou, als dit beleid niet meer werkt, dan is de volgende stap dat. En als dat niet helpt, bel dan even. En ik zet er eigenlijk altijd in, patiënt maakt zelf een afspraak. Vraag ik ook echt aan de patiënt, maak nou zelf even die afspraak. In plaats van dat ik inderdaad zeg van, hij moet opgeroepen worden of zij.
Ja, regeren is vooruitzien, hè? Maar dat zeg je wel heel mooi. Alleen, ik vind dat ook echt wel heel erg sterk, dat je daarin inderdaad alvast een paar stappen vooruit denkt. Dat probeer ik ook altijd inderdaad in mijn dossiers. Dat is wel heel prettig ook voor de volgende die dat weer leest. En ook, ik vind het wel heel fijn inderdaad als de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt bij de patiënt wordt gelegd, want dan wordt de patiënt ook een soort samenwerkingspartner. En dat wil je ook hebben, want je hebt de samenwerking van de patiënt ook nodig in de zorg. Dus dat is ook heel fijn. Ik vind het wel spannend als het een soort roddelspel wordt. Als je dan inderdaad van die dingen van, oh, waarom heeft de huisarts het nou zo gedaan? Dan denk ik, oh god. Dan wordt het wel heel spannend, want dan krijg je soms mensen weer terug en die zeggen dan, ja, de internist vroeg zich af waarom je dat nou zo hebt gedaan. En dan staat de relatie daardoor ook een beetje onder druk. En de overdrachten worden daar soms, er komt dan toch vaak wat ruis op de communicatie.
En ik hoorde net ook al eventjes de term verwijsafspraken.nl. Ik weet niet of iedereen die hier naar luistert daarmee bekend is. Kunnen jullie stellen wat voor initiatief dat is en hoe dat ons kan helpen?
Verwijsafspraken.nl gaat met name over wanneer wel of niet een nieuwe verwijzing nodig is. Toen ik werd opgeleid, kreeg ik echt te horen als iemand die langer dan een jaar of zo niet onder behandeling is, vraag een nieuwe verwijzing. En ook werd ik er een beetje ingestampt van, je mag niet iedereen doorverwijzen naar allemaal andere specialisten in het ziekenhuis. Nou, die tijd ligt echt wel een beetje achter ons. En als jij vindt dat een patiënt naar een andere collega moet, omdat dat gewoon moet, ga dan niet zeggen, huisarts, wil je alsjeblieft die verwijzing maken, maar doe het gewoon zelf. En op zich, als je een patiënt nooit terugverwijst naar de eerste lijn, dan mag iemand ook altijd weer een nieuwe afspraak maken zonder dat daarvoor een nieuwe verwijzing nodig is. En al die regels over wel of niet een verwijzing nodig staan op verwijsafspraken.nl.
Ja, dat is iets wat we inderdaad met de huisarts vooruit op een gegeven moment hebben geïnitieerd. En waar Daisy Porsche met name ongelooflijk veel werk en liefde in heeft gestoken. Echt fantastisch. Echt heel goed werk. Maar ja, dat is ook iets waar Helene dus heel fijn over heeft meegedacht. Maar meerdere partijen overigens ook. Zorgverzekeraars Nederland heeft hierover meegedacht. VWS, ontregelde zorg. Echt heel prettig. Die zijn al hierbij aangeschoven om met ons mee te denken van joh, het gaat eigenlijk iets te ver over je cirkel van invloed heen anders. En als het de hele tijd een soort pingpongspel wordt, dan word je ook een soort van vertragende factor in de zorg, wat ook nog medisch gezien best wel eens spannend kan zijn.
Ja, op zich wel inderdaad die situatie waarin vanuit het ziekenhuis wordt gezegd, nou, er moet een verwijzing naar de KNO-arts voor een ander probleem en dan wordt dat inderdaad de huisarts gevraagd. Ik denk heel goed dat dat nu ergens te zien is dat dat niet zo is, want ik heb toch het idee dat het nog vaak gebeurt. En waar komt dat eigenlijk vandaan? Weten jullie dat?
Ik denk voor een deel ook gewoon oprecht onwetendheid en niet eens bewuste. Dit nogmaals, ik ben ook zo opgeleid en dat heeft er heel lang zo in gezeten. Ik ben dus wel iemand die echt collega's daarop aanspreekt. Want ik vind af en toe, dan lees je gewoon letterlijk aan de huisarts, je moet even dit en dat in de verwijzing zetten. Dan denk je, ja, dan kan je net zo goed zelf schrijven als je die vraagstelling al zo goed hebt bedacht. Maar ik denk voor een deel dat onwetendheid is. En denk ten tweede, wij hebben er ook zelf geen last van. Want wij sturen die boodschap en als je geen feedback krijgt van hé, maar dat is eigenlijk niet juist, dan merk je ook niet dat dat eigenlijk niet een goede boodschap is. En mij lijkt niks zo irritant als een opdracht, wil jij even dit en dat doen? Dat lijkt me echt heel vervelend.
Dat is natuurlijk wel een beetje. Ja. Nou ja, en als het iets is wat we eigenlijk zelf, want sommige bijvoorbeeld dermatologen zeggen, ja, soms verwijs ik liever juist wel weer terug naar de huisarts, omdat mensen anders hoptezen, strippen tot op het ondergoed en zeggen, ga mij maar al mijn vlekjes nakijken. Dus wij ontvangen wel graag een gerichte vraag over één vlekje, omdat je anders bezig kan blijven. Die opmerking snap ik echt volledig. En ik snap ook als collega's bijvoorbeeld zeggen, ja, er was ook dit en dat aan de hand, maar ik dacht dat kan vast in de eerste lijn. En dat is natuurlijk wel een heel erg zinnig ding om daarvan te zeggen, nee, ik denk dat je dat echt beter bij je huisarts kan laten en de patiënt daarmee weer terug kan sturen. Maar als het echt iets is waarop jij indiceert dat bijvoorbeeld een andere collega moet meekijken, zoals een cardioloog of een longarts, noem het maar, en jij hebt daar echt een gerichte vraagstelling bij, nee, pak hem op, lekker doen.
Maar ja. Wat is dan het moment van, we zien vaker als jong opgeleide AIOS in opleiding, zeg maar, dat we dus zelf mensen doorverwijzen naar andere specialismen en dat we dan zelf als interne geneeskunde een soort van coördinator willen zijn binnen het ziekenhuis of binnen de poli. En dan zelf wel doorverwijzen en dan ook zelf de resultaten wel weer bekijken. Maar wat is dan het moment bij die multimorbide patiënt dat we jullie vanuit de huisarts wel moeten informeren erover? Want soms zijn ze een jaar bij ons onder de pannen met van allerlei specialisten. Wanneer willen jullie op de hoogte gesteld worden dan?
Ja, ik denk ook wel dat wat je aangeeft, dat het een heel goed punt is. Want ik denk ook dat het zo is ontstaan, hè? Deze soort van pingpongregeling. Ja. Dat het is ontstaan omdat mensen soms inderdaad volledig aan het oog van de huisarts werden ontrokken en een heel rondje ziekenhuis kregen, langs alle specialisten.
Inderdaad.
En dat ze toen hebben bedacht, deze zit toch maar de huisarts ertussen, want die kan nog een beetje het proces bewaken en gewoon zelf oppakken wat hij het liever zelf oppakt. Dat is ook zo, maar ik denk dat het inderdaad daarbij heel belangrijk is te realiseren wat de huisartsgeneeskunde is. Zodat je ook weet, dit past daar wel en dit past daar eigenlijk niet. Op het moment dat je denkt, ja, ik zou het liefste willen dat mijn collega de longarts even meekijkt, bijvoorbeeld om een scan te maken. Ja, die heb ik niet in mijn praktijk staan. Dus ik zou zeggen, go. Hè, dus dat is een beetje het moment dat je kan zeggen, nee, de diagnostiek zit daarvoor toch niet in de eerste lijn. Dus dat kan hier in de tweede lijn blijven.
Dus ja, het lijkt me de patiëntencategorie die echt met multimorbiditeit, meerdere specialisten, dat daar een belangrijk punt zit. Een ander punt waarbij communicatie tussen de eerste en tweede lijn denk ik ook heel belangrijk is, is patiënten die vanuit het ziekenhuis met een palliatieve zorg naar huis gaan. Wat zijn wat jullie betreft daar de best practices in hoe we daar met elkaar effectief samenwerken en communiceren?
Ja, ik denk, nou is palliatieve zorg niet heel erg mijn aandachtsgebied, maar alles staat en valt denk ik met echt een warme overdracht. Dus bel heel graag, zeker als die zorg echt overgenomen moet worden, als jouw stukje rond is. En er moet meteen wat gebeuren of er is echt iets belangrijks of iemand gaat inderdaad en komt niet meer terug en met een niet-instuurbeleid, bel gewoon even. En dat maakt uiteindelijk ook je werk hartstikke leuk, want het zijn vaak hele leuke gesprekken. Je hebt samen het gezamenlijke belang voor die patiënt, dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
Het stomme is dat dit soort investeringen, het voelt vaak als tijdrovend, maar het levert zoveel tijd op aan beide kanten en ook zoveel werkplezier. Het is best demoraliserend voor beide kanten, denk ik, om op een gegeven moment bijvoorbeeld iemand los te laten waarvan je denkt, eigenlijk bevindt diegene zich in een hele ernstige situatie, zonder dat je echt zeker weet dat het thuis helemaal goed komt. En het voelt ook heel akelig om iemand vanuit de tweede lijn te krijgen, zonder, terwijl hij in een hele ernstige situatie is, zonder dat daar heel even een seintje op is geweest van, hey, let op, deze patiënt die komt nu thuis, maar dan gaat het helemaal niet goed mee. Die zou best wel eens snel kunnen komen te overlijden. Dus ik denk ook dat het werkplezier enorm verhoogt en ook heel veel tijdswinst kan opleveren.
Ik denk dat het allerbelangrijkste hier is, en palliatieve zorg is niet heel erg mijn specialisatie natuurlijk, maar ik stuur zeker ook mensen naar huis die niet meer terugkomen, dat je een warme overdracht doet naar de huisarts. En dat je gewoon even belt en dat je echt die warme zorg warm overdraagt.
Ja, ervaren jullie dat in de huisartsenpraktijk ook zo, dat dat echt essentieel is?
Ja, dat is echt heel fijn. Dat je inderdaad heel even aankondigt, deze patiënt gaat heel slecht. Die komt waarschijnlijk binnenkort te overlijden. Dit is het stuk wat wij hebben kunnen doen. Zijn er nog andere dingen die er nu op dit moment moeten gebeuren om die overdracht helemaal veilig en goed te maken? En dat je dat heel even hardop uitspreekt met elkaar en daarin even afstemt wie wat doet. Dan weet je ook gewoon beter wat je van elkaar kan verwachten. En dat is ook echt heel erg helpend voor de samenwerking.
En we hebben het nu dus ook gehad, elkaar bellen wanneer het nodig is. In hoeverre is het nog belangrijk dat we elkaar ook echt gewoon allemaal kennen?
Ja, dat kan ik heel erg aanbevelen, want dat helpt enorm. Want dan weet je inderdaad beter wat je van elkaar kan verwachten, wie wat doet, hoe dat vakgebied er een beetje uitziet, hoe de praktijk een beetje is. En de vaste poppetjes, ja, continuïteit is een beetje ons handelsmerk, maar ik merk wel dat continuïteit op veel meer niveaus belangrijk is. En daarin een beetje misschien zelfs een ondergeschoven kindje, waar we wat te weinig naar kijken en op letten. Het is gewoon heel prettig om een beetje van iedereen en van elkaar te weten wie wat doet en wie is.
En zou die samenwerking zelfs nog closer moeten? Je hebt ook hele projecten met anderhalve lijnszorg, waar echt huisartsen en internisten met elkaar eigenlijk dezelfde poli doen. Zijn dat nog trajecten waar we elkaar meer moeten vinden? Of is de samenwerking met elkaar leren kennen eigenlijk al efficiënt genoeg?
Ik merk vooral dat die samenwerkingsprojecten ontzettend goed werken als ze uit mensen zelf zijn ontstaan. Dus als ze zijn gegroeid, omdat mensen op een gegeven moment bijvoorbeeld bij een nascholing stonden en zeiden, kom, dit gaan we samen oppakken. En dan werkt het echt als een trein. Maar als het vanaf de andere kant af mensen wordt opgelegd of wordt georganiseerd voor mensen, dan is het draagvlak meestal erg dubieus.
Dus het begint met elkaar leren kennen.
Ja, dat denk ik wel.
En hoe kunnen we dat nou ook een beetje in de praktijk brengen? Maar vanuit mijn eigen ervaring als AIOS, ja, dan werk je drie jaar in het ene ziekenhuis, drie jaar in het andere ziekenhuis. Ik heb nooit ergens meegemaakt dat er een soort van bijeenkomst was waar wij als AIOS waren, waar de specialisten en de huisartsen maar samen bij dezelfde bijeenkomst waren. Zijn er nog initiatieven die daar dat proberen te verbeteren?
Ik denk dat je heel erg moet kijken wat er in jouw regio speelt. Ik denk dat gezamenlijke nascholing heel erg helpt. Met name als er ook nog iets leuks van een sociaal programma of iets bij zit. Wat ik zelf eigenlijk altijd doe, onder elke verwijsbrief zet ik mijn, of in ieder geval mijn terugverwijsbrief, zet ik mijn rechtstreeks telefoonnummer. En ik hoor wel eens van collega's van ja, maar dan word je heel veel gebeld. En dat is helemaal niet zo. Er wordt helemaal geen misbruik van gemaakt. Maar ik denk dat het heel erg kan schelen als jij iemand terugverwijst van nou, bij vragen bel mij gewoon rechtstreeks op dit en dat nummer. Heel af en toe heb je de pech dat de patiënt dat nummer heeft gelezen en je wel rechtstreeks gaat bellen. Maar meestal als je zegt van joh, daar is het niet voor bedoeld, dan helpt dat heel erg goed. En ik denk ook dat het kan helpen omdat eerste en tweede lijn zorg niet altijd heel erg gescheiden is. Dat is soms een vloeiende beweging. Dat voor sommige ziektebeelden het erg leuk en leerzaam en ook goed voor de zorg is om die juist samen te bespreken. Dus je kan het op verschillende manieren, je kan het een transferpunt noemen of wat dan ook, maar dat je echt gezamenlijk met een huisarts met ook die specialisatie samen die verwijzingen gaat bespreken. En dan samen gaat ook bepalen van, goh, is het nou tweede lijn zorg of is het eerste lijn zorg? Hoe kunnen we dit borgen in de eerste lijn? En wat is er voor nodig om dit in de tweede lijn te houden? En is de capaciteit er? En ik denk dat we die gesprekken zijn hartstikke leuk. En dan komt het ook vaak wel uit vanuit de zorgverlener zelf.
Een soort MDL.
Ja, in feite wel. En dan juist voor die groep mensen die heel complex zijn, maar die we niet allemaal in de tweede lijn kunnen houden, maar die we ook niet allemaal zomaar zonder overleg in de eerste lijn kunnen houden. En daar moet je denk ik vooral met elkaar over hebben. En dat is ontzettend leuk.
Nou, wat ik ook wel eens merk, voor ons is het best makkelijk om dingen terug te koppelen. Maar ik merk dat het bijvoorbeeld voor ziekenhuisspecialisten nog best wel ingewikkeld is om dan weer een huisarts aan de telefoon te krijgen en bijvoorbeeld te zeggen, joh, vind ik best een rare verwijzing eigenlijk. Hoezo schiet je hem nou zo in? Maar dat zou je ook eigenlijk liever makkelijker zien. Want het zijn natuurlijk hele belangrijke dingen om daar hardop, dat je dingen naar elkaar terugkoppelt, dat je het er samen over hebt, dat je samen medisch inhoudelijk af en toe afstemt of organisatorisch. Ja, dat bevordert de zorg enorm. Dus het lijkt soms heel lastig om daar de tijd voor te vinden, maar ja, zoals ik eerder ook al zei, ik denk dat het ook heel veel tijdwinst kan geven.
Ja, zeker.
Toe en daar kan je meteen al stappen mee maken.
Nou, wat ik in ieder geval aan de tweedelijnscollega's als tip wil geven, echt gebruik je EPD als je het dus hebt over goede samenvatting, maar ook goede terugverwijzing. Want als jij altijd iemand terugverwijst met de ziektebeelden die jij veel ziet, dan hoef je dat natuurlijk niet elke keer weer opnieuw helemaal uit te gaan typen. Maar het kan het EPD heel goed voor je doen. Dus het is helemaal niet zo dat het allemaal heel veel tijd kost om goede overdracht te maken. Maar dat je dat heel goed kan inbouwen in je EPD.
Nog andere punten die jullie willen meegeven?
Ja, let op je woorden. Maar zowel huisartsen als andere collega's, sta erbij stil. Er zit iemand aan de andere kant van de lijn die jouw ketenpartner is. En die ook ontzettend zijn best doet voor die patiënt om daar de goede zorg voor neer te zetten. En het is dus echt een samenwerking met elkaar en met die patiënt. Dus ja, let op je woorden en zorg dat je de relaties niet onderling onder druk zet.
En ook alsjeblieft kan je dus heel goed laten uittypen door je EPD in plaats van met je
gedachten. Zo'n aardige toevoeging, ja.
Precies. Heel goed. Nou, tips waarmee we meteen aan de slag kunnen en een goed pleidooi om die samenwerking nog beter te laten verlopen. Ontzettend bedankt voor jullie komst en jullie inzichten.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.